is, maar er zou geen tempel staan. Juist niet. Dus. En dus, zeg ik weer, is de 70ste week wellicht veel dichterbij dan wij zouden. Het kan nauwelijks dichterbij zijn, maar vooruit. Laten we zitten. Goed, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Wij doen ons best om terug te keren naar Daniël 7. Waar wij nog steeds waren bij vers 7 en 8. Waar in vers 7 gezegd wordt, het had 10 hoornen. En dat is dan de uitbeelding inderdaad van het 7e wereldrijk volgens de telling in Openbaring 17. En daarmee min of meer het laatste. En vervolgens staat hier dan in vers 8 van Daniël 7. Ik nam acht op de hoornen en ziet een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. En drie uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En ziet in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. De gedachte is dus dat deze figuur, want in de eerste plaats is het natuurlijk een mens, inderdaad verschijnt te midden van 10 andere rijken, maar hij is niet een van de 10. En dat laatste stelt ons voor problemen. Hij verschijnt tussen de 10 en hij is niet een van de 10. Dus, zeg ik, verzin daar eens wat op. Dat hoeven wij niet. Want deze beschrijving past volmaakt op het ontstaan van de Palestijnen te midden van al die andere Arabische landen. Het ontstaan zelfs van officieel een Palestijnse staat. Dat is nog meer, tegenwoordig nog steeds meer een ideaal dan dat het gerealiseerd is. Maar niettemin, het is voor ons heel herkenbaar. Dat bovendien dat laatste rijk op een of andere wijze verband moet houden met de Filistijnen van ouds. Dat lijkt mij een zeer duidelijke zaak. Al was het maar vanwege de typologie in de geschiedenis van Saul en David. En vervolgens die van Goliath uiteraard. Hè. Ik kan haast niet missen. Dus het past volkomen. Wij hebben er dus verder geen enkel probleem mee. Voor degene die inderdaad een Romeins Rijk verwachten, kan dit nooit. Want dan zou een land moeten ontstaan tussen overige landen. En dan moet er een vorst komen die niet uit een van die landen komt. Waarmee iemand als Zirinowski dus meteen gedisqualificeerd is, want hij komt uit een van die landen. Of het nog Europa is, weet ik niet eens zeker, maar vooruit. Doet u weinig de zaken. Maar wie het ook is, hij beantwoordt daar niet aan. Dat moet iets heel bijzonders zijn. Nou, dat is precies het geval met de Palestijnen en meneer Arafat. Zo zit dat. Bovendien, ik vergeet het altijd en ik weet ook nooit wanneer ik het moet doen, maar ik ga nu even naar Daniël 11. Want daar wordt ook over die figuur gesproken. En daar staat in vers 20, en in zijn staat, in zijn plaats, in de plaats van een voorgaande, zal er een opstaan, doen de, oh nee, die moet ik niet eens hebben. Ik moet vers 21 hebben, sorry. Vers 21, daarna zal er een verachte in zijn plaats, in zijn staat, staan. Dus er staat ergens iemand op, een volgende koning uit een bepaalde reeks. Daarna zal er een verachte in zijn staat staan. En verachte die koning wordt. Er staat zelfs, dewelke men de koninklijke waardigheid niet zal geven. En herinnert u in de eerste plaats die uitdrukking, de koninklijke waardigheid, koninklijke heerlijkheid. Want er was iets met Babel dat zijn koninklijke waardigheid verloor en het toch weer terugkreeg na 7 tijden, weet u nog. En hier gaat het over iemand die de koninklijke waardigheid, men zou het hem niet geven, maar hij krijgt het wel. Zou deze figuur soms die koning van Babel zijn, als Babel hersteld wordt in de koninklijke waardigheid? Dat is toch meteen de gedachte. En ik ben van mening, ja, dat is zo. Om heel andere redenen, maar zelfs de terminologie is dezelfde. Maar het gaat om iemand, een verachte, die men de koninklijke waardigheid niet zal geven, doch hij zal in stilheid komen. Dat wil zeggen, hij kan zijn gang gaan en hij doet, en het gelukt er wel. Hij kreeg zijn gelegenheid om te doen, minstens 42 maanden, maar al veel eerder. En ook deze beschrijving past perfect, als u het mij vraagt, op de figuur van Arafat. Een verachte, in ons ogen een geval. Alleen zijn geschiedenis maar nagaan. Ik heb er niet de minste respect voor. Een verachte die men de koninklijke waardigheid niet zal geven. Een straatvechter. Koninklijke waardigheid. Als prins Charles zich zo had gedragen. Nou ja, goed, had hij al deze ellende niet gehad, denk ik altijd. Hè? Maar vooruit. Zoiets, hè. Maar niettemin, men zou hem de koninklijke waardigheid niet geven. Doch hij zal in stilheid komen zonder dat het opvalt. En het koninkrijk zal hij door vleierijen bemachtigen. Dat is toch een duidelijke beschrijving. En hier weer dus het verschijnen van zo'n hoorn tussen de overige. Een kleine hoorn. Wat stond er Daniel 7? En ziet een andere kleine hoorn. Kwam op tussen dezelfde. Nee, precies. Nee, hij heeft een grote mond. Dus, ja. Maar klein dus, hè. En, maar hij komt wel. En dat is maar waar het om gaat. Nou goed, ik laat het buiten beschouwing. Want Daniel 11 komen we misschien nog een keer aan toe. Zou toch kunnen? Want wij hebben eeuwig leven en ik heb dus aan Luther gevraagd, die zei het zou best kunnen. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken, dus daar blijft wel, daar hebben we nog wel eens gelegenheid voor. Maar goed, dus één te midden van de tien. En inderdaad met mensenogen en de mond grote dingen sprekende. En dan vers 9 van Daniel 7, dit zag ik totdat de tronen gezet werden. En dat is natuurlijk precies wat wij verwachten, namelijk dat de tronen gezet worden van dat eeuwige koninkrijk van Christus uiteraard. Hè? En dat wordt dan ook beschreven. Dus eerst die tien, en dan te midden van die tien komt nog die ene, maar dan is het echt afgelopen, want daarna komt de heerschappij aan Christus uiteraard. Alleen hier staat, dit zag ik totdat de tronen gezet werden en de oude van dagen zich zetten. Leuk hè, daar komt dus de uitdrukking vandaan, de oude van dagen. Vroeger gingen die op reis. Dat is, ik weet niet of het nog zo is, maar oude van dagen reis. Nou. De oude van dagen zich zetten, let op, tronen. En de oude van dagen zette zich. Ging dus op de troon zitten, is de gedachte. En de vraag is, wie is hij? Er staat, wiens kleed wit is als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. En wie dit is, weten wij natuurlijk. De vraag is alleen waarom hij zo beschreven wordt. Maar wie hij is, men zou Openbaring 1 lezen, dat moet al meer dan voldoende zijn. En trouwens, de eerste hoofdstuk van Ezechiël is ook wel aardig hoor, in dit verband. Van die raderen en brandend vuur en ogen overigens. Ja, maar goed, het gaat uiteraard gewoon over Christus. Die nogal oud is, want hij zei in de tijd, eer Abraham was, ben ik. Hij had net zo goed kunnen zeggen, eer Adam was, ben ik. En als u vraagt, waarom zei hij dat dan niet, dan zeg ik, nou, dat komt omdat zij, de omstanders, het hadden over Abraham. En zeiden, wij zijn Abraham's zaad. En toen zei hij, nou, dat is niet zo mooi, want ik ben nog veel ouder dan Abraham. En ik heb nog oudere rechten, dan komen jullie pas laat kijken. En dan zou je mij moeten dienen dus, want ik ben voor Abraham in elk geval. En in de praktijk voor Adam, want hij is de eeuwige. Hij is immers de uitdrukking van het beeld Gods. Hij is de gestaltenis Gods, hij is God. En dus inderdaad oude van dagen. Bovendien als het gaat over dat wat van ouds is, zonder dat er enige verdere aanwijzing volgt, dan is de gedachte dat hij is zonder begin. Zonder begin der dagen, zonder einde des levens. Dat is Hebreeën 7. Sprekend over Christus als de hoge priester van het nieuwe verband. Nou, dat is hem dus. Maar we gaan verder. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizenden, dat wil zeggen dat er oordeel komt hè, via dat vuur. En dan duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Als u het mij vraagt, is het onder andere dit vers waarheen ook Hebreeën 12 verwijst als het zegt dat wij zijn gekomen tot de gemeente van eerstgeborenen enzovoorts, maar ook dat wij zijn gekomen tot de tienduizenden engelen, staat daar. In de Statenvertaling staat trouwens duizenden, maar het had moeten zijn tienduizenden, dat staat er echt. Ik denk dat we hier een bedekte verwijzing vinden, in elk geval naar de gemeente. Maakt niet zoveel uit, maar inderdaad, wij horen bij hem en we zullen deel hebben aan zijn koninkrijk, aan zijn heerschappij, zijn heerlijkheid. En wij zouden met Christus de wereld en zelfs de engelen oordelen. Dus als het ergens op van toepassing is, deze uitspraak, is het op de gemeente. Als u zegt, is het dan niet van toepassing op de engelen? Ik zeg, ja, dan misschien wel, maar dan in tweede instantie. Want wij zijn met Christus geplaatst boven de engelen. Anders kan het niet dat wij de engelen zullen oordelen. Anders zouden de engelen ons moeten oordelen, maar dat is niet zo. Nou goed, dus ik beschouw dit ook als een verwijzing naar de gemeente. Maar dat is niet zo van groot belang hier. Namelijk, er staat er, het gerecht, de rechtbank zette zich, want het gaat over tronen. En vandaar zal recht gesproken worden, heerschappij uitgeoefend worden. Maar het begint altijd met het voortbrengen van het recht. Het gerecht, de rechtbank zette zich, of ging zitten. U weet dat de rechtbank dat altijd officieel doet, hè? De rechtbank gaat zitten. De rechtbank komt binnen, dat zijn die mensen dus, hè? En het publiek moet gaan staan. En dan gaat de rechtbank zitten. Maar dat is heel officieel. Niet op een stoel, maar in een zetel. En in dit geval op een troon. Het gericht zette zich. En aangezien wij met Christus zouden oordelen en het recht zouden voortbrengen enzovoorts, zijn wij daarbij dus. Het is nu helemaal zo. Nou, en dan verder. En de boeken werden geopend, want zo gaat het altijd in een gericht. Het gaat op basis van wat geschreven staat. Daar ga ik verder niet op in. Maar het gaat er maar gewoon omdat hier melding gemaakt wordt van de oprichting van het koninkrijk van Christus feitelijk in de praktijk. Hè. En dan staat er, toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden welke die hoorn sprak. Let op de stem, dat het erbij staat. Het had net zo goed kunnen staan, toen zag ik toe vanwege de grote woorden welke die hoorn sprak. Maar er staat de stem. Net zo goed als er in vers 7 of 8 staat, hij had een mond. Dat heeft precies dezelfde betekenis. Want het punt is dat deze mond uit vers 8 en deze stem uit vers 11 inderdaad die andere figuur is, de antichrist namelijk. En dus feitelijk de duivel zelf in zijn vernedering op aarde. Maar goed, dan staat er, ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd. Let op, totdat, ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd. Dat betekent dat dat niet op een specifieke datum gebeurt. Het betekent dat het een periode van tijd in beslag neemt. Een periode dus. Ik zag toe, ik bleef kijken, betekent dat gewoon totdat. Dus vanaf dat de rechtbank gaat zitten, totdat dat dier gedood werd, zal ik maar zeggen, en een einde kwam aan dat laatste wereldrijk. Dat is een periode. Nou, daar gaat het maar om. Niet van de ene dag op de andere dag. En ook hieruit moet je concluderen dat het dus onmogelijk is dat de 1000 jaren aansluiten op de 70ste week van Daniel. Kan nooit, er moet een periode tussen zitten. In elk geval de periode waarin het evangelie vanuit Israël gepredikt zal worden aan alle volkeren. Maar aan de andere kant ook de periode waarin dat laatste wereldrijk tot stand zal komen. En vervolgens de periode waarin dat laatste wereldrijk ook geoordeeld zal worden. Gebeurt allemaal. Bovendien zijn het de dagen van de Zoon des Mensen, van de toekomst van de Zoon des Mensen uit Matteüs 24. En bovendien is dat de dag des toorns. Kortom, de Bijbel spreekt echt vrij uitgebreid over. Nou goed. Een periode dus. Ik zag totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Het verdwijnt. Dit hele koninkrijk in elk geval, want dat is waar het om gaat. En er staat er ook fraai bij, aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Dat is makkelijk genoeg, want waar Babel de hoofdstad is van het rijk, kan het ook beschouwd worden als het Babylonische rijk. En daarom heeft het in Openbaring 13 de mond van een leeuw. En als dus dit laatste rijk geoordeeld wordt, kun je net zo goed zeggen, het Babylonische Rijk wordt geoordeeld. Is het er dan nog? Ja, het is er nog. En hetzelfde geldt voor het Medo-Persische Rijk. Het had Babel als hoofdstad. En waar Babel weer de hoofdstad is van een wereldrijk, kun je zeggen, het heeft dus toch iets van het Medo-Persische Rijk. En inderdaad, dat voeten van een beer, enzovoorts. En verder komt het overeen met Daniel 2. Waar de steen valt op de tenen, maar waarbij wel degelijk het hele beeld, inclusief het gouden hoofd, vernietigd wordt. Zodat dit laatste rijk niks anders is dan de voortzetting van al die wereldrijken uit het verleden, die in de praktijk altijd al stonden onder de leiding van de duivel zelf. Want, ik geloof dat ik de vorige keer ook gezegd heb, de enige echte koning van Babel, de hoogste koning van Babel, was altijd al de duivel. En in elk geval volgens Jesaja 14. Dat heb ik toch genoemd, hè? Dacht ik. Goed. Nou, kunnen we meteen verder. Verder zag ik in de nacht gezichten. En ziet, er kwam een met de wolken des hemels. Als eens mensenzoon, of gewoon als zoon des mensen. En hij kwam tot de oude van dagen. En zij deden hem, of namelijk zij deden hem voor dezelfde naderen. En het lastige van zo'n vers is dat we net al gezegd hebben, de oude van dagen is Christus. Ik heb het er ook maar bij geladen, ik ben meteen maar doorgegaan. En nou komt de zoon des mensen en die nadert tot de oude van dagen. Wie is dan die zoon des mensen? Ook Christus. En zo niet dan toch? Hè? Ja. Ja, dat is heel eenvoudig. Maar het gaat om dezelfde. Want Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Volgende vraag, waar staat dat? Heel goed, heel goed. Hebreeën 13. Goed, dat moet je weten namelijk. Hebreeën 13, want de aardigheid is dat er staat in de laatste woorden van de Hebreeënbrief, waarin juist uiteengezet is dat de Heere Jezus Christus uit de hemel afkomstig was, mens is geworden, boven de engelen was, maar onder de engelen gesteld is voor korte tijd, opdat hij als mens door de genade Gods voor allen de dood smaken zou, en opdat hij vervolgens uit de dood zou opstaan en daarmee zou overwinnen degene die het geweld des doods had, enzovoort. En om vervolgens, op grond van zijn opstanding, te worden aangesteld als zoon van God, want dat staat in Hebreeën, en te worden aangesteld dus ook als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Heb u dat? Want dat is een ingewikkeld verhaal. Hij was de gestaltenis Gods, komt op aarde als mens. Leeft uit geloof, staat er ook allemaal bij. Heeft in die dagen gebeden, geofferd tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen, Hebreeën 5. Maar goed, niet de minst stierf hij wel degelijk. Maar vervolgens werd hij uit de dood opgewekt en op die grond vervolgens gesteld tot erfgenaam van God, zoon van God. En tot de hoge priester van het nieuwe verbond. Hoezo hij is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde? Want dat zegt het laatste hoofdstuk. Heb je die? En op vers 1 zegt God heeft hem inmiddels tot erfgenaam van het heelal gesteld. Dat was je dus daarvoor niet. Hoezo is hij altijd dezelfde? Nou, zeg makkelijk hoor. Hij is altijd dezelfde. Maar niet altijd hetzelfde. Met andere woorden, in zijn wezen is hij altijd dezelfde. Maar in zijn functie en in zijn praktische positie is hij niet altijd dezelfde. Heb je dat? Het verschil tussen. Ja, vroeger was ik kruidenier, maar. Ja, dat was weer wat jaren geleden, dat ik erover nadenk. Toen was ik een jaar of 20, dus nou een jaar of 8, 9. Geleden zo. Nou, zoiets. Nou nee, ik ga er maar niet verder op in. Maar daar ben ik nou niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat ik veranderd zou zijn. En voor zover ik wel veranderd ben, is het niet daarom. Maar het heeft te maken met de positie die men inneemt. En verantwoordelijkheden die men niet draagt. Ofwel draagt natuurlijk. Goed, laten we zitten. Het is namelijk niet hetzelfde. Ik bedoel, de Heer Jezus Christus gisteren en heden tot in eeuwigheid hetzelfde, maar hij werd pas hogepriester naar de ordening van Melchizedek bij zijn opstanding uit de dood. En hij werd pas mens bij zijn geboorte in Bethlehem. Dat was hij daarvoor niet. Dus bij zijn geboorte werd hij mens en bij zijn opstanding werd hij ook hogepriester, om maar eens een paar dingen te noemen. En dat is nou net waar het hier om gaat. Hij is wel dezelfde, maar die verschillende functies van hem kunnen en worden ook door verschillende beelden voorgesteld. Namelijk, als ouder van dagen is hij degene die van ouds is. De gestaltenis Gods. Dat was hij voor zijn menswording, Filippenzen 2. En dat is hij nu ook, nog steeds, Hebreeën 1, om maar eens wat te noemen. Zomaar een losse schriftplaats hier en daar. Hij was de gestaltenis Gods, maar hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. Hij gaf dat dus op. Niettemin, hij is de gestaltenis Gods. Hij is dus de oude van dagen, degene die van ouds is.
Zonder begin en zonder vader en zonder moeder, dus Melchizedek.
Ja, precies. Het is toch Melchizedek. Dat is ook zo mysterieus aan de figuur van Melchizedek. Maar ja, dat heb je met typen nou eenmaal. Niettemin, hij werd pas hogepriester naar de ordening van Melchizedek bij zijn opstanding uit de dood. Daarvoor was hij het niet, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, want hij kan namelijk niet eens. Hij kon niet eens priester zijn, want hij was niet uit de stam van Levi, zegt Hebreeën 7. Hij werd het dus pas in zijn opstanding. En bovendien, hij werd pas de zoon des mensen. Die hoeft niet al te veel nadruk op de term de. Maar hij werd pas zoon des mensen, definitief namelijk, eveneens bij zijn opstanding uit de dood. Want vanaf dat tijdstip is hij degene op wie alle uitspraken over Adam van toepassing zijn. De uitspraken namelijk over laat ons mensen maken, eigenlijk staat het in het enkelvoud, laat ons mens maken, naar ons beeld en onze gelijkenis. En ik blijf volhouden dat Christus de eerste mens is die daaraan beantwoordt, want sinds zijn opstanding is hij de eerste mens die Gods beeld en gelijkenis is. En sindsdien worden wij die in hem geloven naar zijn beeld veranderd en worden wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig, zoals het meerdere malen in het Nieuwe Testament staat, maar hij is de eerste in elk geval. En sindsdien is hij de Zoon des mensen, ook de erfgenaam van al die dingen die God aan Adam beloofde, of die God over hem zei, namelijk laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis, en dat de heerschappij hebben over de gehele aarde en over al het gedierte des velds en over de vissen der zee en gevogelte des hemels enzovoorts. En Adam heeft daar nooit aan beantwoord. En zijn afstammelingen ook niet. Maar de eerste afstammeling van Adam die er wel aan beantwoordt, is namelijk de Heer Jezus. En sindsdien is hij de Zoon des mensen definitief. Dat was hij niet van ouds, maar het is hij pas later geworden. Daartoe moest hij eerst mens worden, want dat was hij ook niet. En vervolgens moest hij uit de dood opstaan. Heb je dat? En wat hier wordt gezegd in Daniël 7 vers 13, is gewoon dat daar is aan de ene kant sprake van de oude van dagen, feitelijk God zelf, dan wel het geopenbaarde beeld van de Godheid die wij kennen als Jehovah in het Oude Testament. Maar daarna is er sprake van de Zoon des mensen. Dat is diezelfde Jehovah, maar die eerst zijn Godheid aflegde en mens werd, om vervolgens in zijn opstanding weer tot Here, maar bovendien ook tot Christus gesteld te worden. De Zoon des mensen namelijk is dezelfde als de oude van dagen, hoewel het gaat om een verschillende functie en ook om een verschillende positie, maar ze worden bij elkaar gebracht hier in vers 13. En wat dit vers 13 uitbeeldt bijvoorbeeld, is het antwoord op de vraag die de Heer Jezus stelde aan zijn tijdgenoten. De vraag was namelijk, wie is de Messias? Toen zeiden zij, zoon van David. Zoon van Adam had ook goed geweest. Beter eigenlijk nog. Maar zoon van David, want ze waren wat chauvinistisch. Israël. Nou goed. En toen zei de Heer, maar waarom noemt David hem dan zijn Heer? In Psalm 110. En het antwoord is dat de Messias niemand anders is dan de Heer. Niettemin ook de zoon van David en iets verder terug de zoon van Adam, maar niettemin gewoon God zelf. En dus worden die beiden hier bij elkaar gebracht. Het is een leuke, in de eerste plaats voor de Jood, die in de dagen van de Heer Jezus wist dat de titel zoon des mensen eigenlijk een van de titels is van de Messias. Kun je in het Johannes Evangelie gewoon zo lezen. Maar ze hadden er geen flauw idee van dat de Messias niet alleen zoon des mensen zou zijn, maar zelfs de geopenbaarde Godheid. En op grond van dat hij zich daarvoor uitgaf, werd hij ook inderdaad veroordeeld en gekruist. Niettemin, als hij dat niet was, kon hij de Messias ook niet zijn. Begrijp je wel? Het is namelijk één geheel. En als straks de Messias verschijnt, zal hij blijken te zijn de Heere, Jehovah zelf. Ja. En andersom. Als straks de Heere verschijnt, zal hij blijken te zijn Jezus van Nazareth. Dat laatste geldt voor Israël. En het eerste wat ik zei geldt eigenlijk voor christenen in het algemeen. Want die schrikken als je zegt dat Jezus niemand anders is dan Jehovah. Maar de Joden schrikken als je zegt dat Jehovah niemand anders is dan Jezus. Ja, het is belachelijk. Maar die tegenstelling bestaat meer. Waarom die tegenstellingen ontstaan? Ja, uit de theologische discussie in de loop der eeuwen. Iedereen neemt zijn eigen positie in. Het verschil moet er zijn. En zo gaat dat dan, hè. Christenen geloven in een koninkrijk van Christus, een geestelijk koninkrijk van Christus over heel de aarde, zal ik maar zeggen. Of mijn part een hemels koninkrijk. En de Joden verwachten een aards messiaans rijk. Maar als blijkt dat het allebei zo is, dan krijg je met beide categorieën problemen. Als je een Jood zegt dat wij deel uitmaken van het hemelse koninkrijk van de Messias, heb je ruzie met ze. En als jij tot christen in het algemeen zegt dat je verwacht dat de Heer Jezus inderdaad op aarde op de troon zal zitten van zijn vader David in Jeruzalem, heb je ook ruzie. Dan ben je een vuile giliast. Niemand wil graag giliast wezen. Hè? Giliast. Ik weet niet wat het betekent, maar. Maar dan wil je toch niet wezen, denk ik, hè? Of een antinomianist, hoe vind je die? Dat is nog erger. Ik weet niet eens hoe je het schrijft zelfs, maar vooruit. Maar wat wij zouden begrijpen is dat de oude vandaag dezelfde is als de zoon des mensen. En daarom worden ze hier bij elkaar gebracht. Het koninkrijk op aarde van David, waar Daniel bij betrokken was en wat het probleem was van Daniel, weet je wel, blijkt niks anders te zijn dan het koninkrijk Gods. En andersom. Want de zoon van David, 2 Samuel 7, zou de zoon van God zijn. Dan zegt de Heer dat ook gewoon. En daarom worden ze hier tot elkaar gebracht. Niet opdat wij de conclusie zouden trekken dat het er dan dus twee zijn. Want als wij een conclusie zouden moeten trekken dat het er twee zijn, zouden ze uit elkaar moeten gaan. Heb je dat? Dan krijg je twee. Maar hier komen ze naar elkaar toe. En dat wil zeggen, het zijn wel twee posities. Maar ze komen samen in één en dezelfde figuur. Kortom, de zoon des mensen is de oude vandaag. Heb je dat? Goed. Ik ben blij dat niemand vraagt, waar is nou de derde? Want dan krijg je helemaal problemen natuurlijk. Ja. Want ze deden de zoon des mensen naderen tot de oude vandaag. En hem werd gegeven heerschappij. Wie? Aan wie werd die heerschappij gegeven? Vers 14. Leuke vraag hoor. Aan wie werd de heerschappij gegeven? Aan de zoon des mensen of aan de oude vandaag? Valt er niet uit op te maken, maar dat komt gewoon omdat er geen verschil is. Makkelijk, hè? Hem? Hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. En dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. Ze zouden namelijk niet knielen voor het beeld. Uit Daniel 2 of Daniel 3. Maar ze zouden hem eren, de God des hemels die zichzelf een koninkrijk verwekken zou. Het is terminologie hier die we uit de eerdere hoofdstukken van Daniel al lang kennen. En dan staat er, zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Ja, dat zei Nebukadnezar ook al. He? in de voorgaande hoofdstukken. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. Mooi voorbeeld van pleonasme. Een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. Dat is twee keer hetzelfde dus, hè? Ja. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dat is drie keer hetzelfde dus. Goed. Einde van het verhaal dus. En dan staat er: mij, Daniel, werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam. En de gezichten mijns hoofds, of namelijk de gezichten mijns hoofds, verschrikten mij. Want hij begreep er het een en ander niet van. Dat in elk geval. En bovendien had hij nog iets gezien wat hij nog niet vermeld heeft hier. Namelijk, hij had ook gezien dat deze ene hoorn krijg voerde tegen de heilige en dat hij die overmocht. En dat zal hij niet zo prettig gevonden hebben, Daniel. En dus naderde hij tot een dergenen die daar stonden, vers 16, en verzocht van hem de zekerheid over dit alles. En hij zeide ze mij en gaf mij de uitlegging deze zaken te kennen. En het antwoord is dan: deze grote dieren die vier zijn, zijn vier koningen. Let op, niet vijf, hè. Zijn vier koningen, die, of koninkrijken, die uit de aarde opstaan zullen. Uit de aarde. Hebben we die? Uit de aarde. Maar er stond toch, de dieren kwamen uit de zee. Ja. Hetgeen meteen betekent dat waar die zee staat voor de zee der volkeren. En het is zo, want het gaat over de volkeren. Het gaat namelijk over volken, scharen, natie en tongen. Daar staat de aarde in vers 17. Dus ook gewoon voor de aarde, zo letterlijk mogelijk. Heel alle droge land, overal waar mensen wonen. Dat is de term uit Daniel 4 trouwens. Overal waar mensen wonen. Er is dus hier sprake van zee en aarde, maar niet als tegenstelling, maar juist als overeenkomst. De aarde, namelijk het land waarop de volkeren wonen, en de zee als beeld van de volkeren die zo tekeer gaan en van alles voortbrengen en bedreigend zijn enzovoorts. Maar de betekenis blijft gelijk. Beide betekent gewoon de volkerenwereld. Heb u dat? Want de aardigheid is dat daarna wij terechtkomen uiteraard weer in Openbaring 13, waar een beest voortkomt uit de zee. Een leeuw, padel, beer en wat er maar wezen mag. En we herkennen meteen deze profetie van Daniel 7, maar in Openbaring 13 gaat het ook over een beest uit de zee en daarna nog een. En die twee zijn in hoge mate één en dezelfde, hè? Het zijn twee mannen, maar ze vertegenwoordigen dezelfde macht. Maar de een komt uit de zee en de ander komt uit de aarde. En ik ben inmiddels van mening dat dat abusievelijk gezien wordt als een tegenstelling. Daarmee ik me gelijk excuseer voor wat ik er eventueel in het verleden over gezegd heb. Het blijkt helemaal geen tegenstelling te zijn. Aarde of zee en aarde is gewoon hetzelfde. En voor zover het woord aarde gebruikt wordt in verband met het tweede beest uit Openbaring 13, moet ik u zeggen dat het niet terecht is om de aarde daar te lezen als tegenstelling tot de zee. Want een andere term wordt veel vaker gebruikt daar, namelijk de hemel. En men zou daar aarde lezen in tegenstelling tot de hemel. Want die figuur die daar beschreven wordt, is namelijk degene die uit de hemel geworpen is en op aarde terechtgekomen is. En dus staat er: ik zag uit de aarde verschijnen een ander beest. En dat klopt, want dat beest kwam eigenlijk uit de hemel, maar hij verscheen nu met een aards lichaam. En hij zag er dus uit als een mens, vandaar aarde. Maar niettemin betekent gewoon dat hij degene is die zijn macht zal vestigen over de volkeren als zodanig. Daar is niet sprake van een tegenstelling. Daar niet, want hier ook niet in Daniel 7. Ja, is dat duidelijk? Het is van belang om dat even vast te houden. Zee en aarde hoeft niet noodzakelijk verschillend te zijn. Dus deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen die uit de aarde opstaan zullen. Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen en zij zullen het rijk bezitten tot in de eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. En Daniel laat zich niet afschepen. Want als u deze verklaring leest, zeggen we, ja, dat is interessant. Maar er wordt helemaal niet ingegaan op die tien horens. Het gaat alleen maar over vier dieren. En dan komen de heiligen der hoge plaatsen. Dan komt het koninkrijk van Christus. En dan zeg je, nou dan mis ik toch een heel wereldrijk eigenlijk. Nu, achteraf gezien. Maar Daniel was de wijste man in het rijk, dat weet u. En Daniel is zo wijs mede omdat hij vragen stelt. Ik zeg altijd, als je wijs bent, dan stel je vragen. En als je denkt dat je wijs bent, maar dat is dom, dan hou je mond natuurlijk. Het is echt waar. Als je geen vragen stelt, krijg je nooit een antwoord, leer je niks. Dus mensen die nooit wat vragen, blijven dom. Dat meen ik echt. Nou goed. Dus toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, het welk verscheiden was van al de anderen. En vers 20, en aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren. En Daniel maakt in de vraagstelling dus inderdaad al min of meer onderscheid tussen eerst dat beest, vierde dier, en daarna die 10 hoornen. Daar krijgt hij maar tot op zekere hoogte antwoord op natuurlijk. Maar dat de vraag correct is en grond heeft, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Maar met de rest van het hoofdstuk houden wij ons weer bezig de volgende keer. Dat is niet over 14 dagen, maar over 4 weken. Nou ja, hè? Natuurlijk, het alternatief is dat jij het de volgende keer vertelt, dan neem ik het daarna weer van je over. Kan ook. Hè? Nee, helaas over 4 weken. Daar kan het ook niet over. Eis en wederdienende en Deo Volente. Goed, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook deze avond bij elkaar mochten zijn. En inderdaad uw woord mochten openen, uw profetisch woord in het bijzonder. Ons mogen bepalen bij dingen die haast geschieden moeten. En we danken u Vader voor het voorrecht dat u ons die hebt willen bekendmaken van tevoren. We danken u dat u die God bent die inderdaad spreekt over de toekomst alsof het al heden was. En alsof het al gepasseerd was. Maar we danken u dat we juist daardoor onze vertrouwen mogen stellen op de toekomst. En in het bijzonder op de vervulling van al die zelfs betere nieuwtestamentische beloften die u aan ons hebt gedaan. We danken u te mogen weten dat onze toekomst ligt in de hemel. Dat wij mogen verwachten binnen afzienbare tijd u tegemoet te zullen gaan in de lucht om voor altijd bij u te wezen. En om deel te hebben aan die gemeente van eerstgeborenen. Om deel te hebben aan de heerlijkheid en daarmee zelfs heerschappij van Christus. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien. En juist door deze ontwikkelingen op aarde bepaald mogen worden bij onze hemelse toekomst. We danken u voor het voorrecht dat we ons mogen laten onderwijzen door uw woord. En dat wij door uw geest in heel de waarheid geleid worden. Wij danken u voor het werk wat u in ons begonnen hebt en zult voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Wij danken u dat we uit die rijkdom van uw genade en daarmee uit die kracht mogen leven. In de wetenschap dat niet onze eigen werken, maar uw werk in ons belangrijk is, omdat dat ons kan maken en zal maken. Niet alleen tot kinderen Gods, maar ook tot zonen Gods. Tot mensen die uw beeld en gelijkenis dragen. Wij danken u dan dat we ook vanavond daarbij bepaald mochten worden. We bidden u of u ons nabij wilt zijn ook in de dagen die wij voor ons hebben. Richt u ons oog op u en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil en uit uw genade. Amen. Het laatste deel dus van Daniel 7, waar door een engel nader commentaar gegeven wordt op het visioen wat Daniel gezien heeft in de eerste helft van het hoofdstuk. Een nadere toelichting, waarin ook inderdaad nog wat meer details gegeven worden. En waar gezegd wordt dat deze grote dieren, vers 17, die vier zijn, zijn vier koningen die uit de aarde opstaan zullen. En dat het daarbij dus gaat om koninkrijken. Dat hoef ik denk ik niet meer toe te lichten. Zo is dat nou eenmaal. Tegelijkertijd wordt gezegd dat hoe dan ook de heiligen der hoge plaatsen het koninkrijk over de volkeren der aarde zullen ontvangen. Het zou een eeuwig koninkrijk zijn, ja tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Dat was vers 18. Waarna in vers 19 Daniel wenste naar de waarheid van het vierde dier, het welk verscheiden was van al de anderen. Wat het verschil was met de voorgaande drie hebben we ook genoemd. verschil is namelijk dat dit vierde dier is het Romeinse Rijk in eerste instantie althans. En dat blijkt inderdaad nooit Babel als hoofdstad gehad te hebben. Dat wil zeggen, de naam Babel, aan de oppervlakte althans, ontbreekt ten ene male, want de hoofdstad van het Romeinse Rijk was uiteraard Rome. Dat is moeilijk wat anders van te zeggen. En daarna staat er dat dit dier was anders dan al de andere zeer gruwelijk welstanden van ijzer waren zijn klauwen van koper, het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. U weet wel de bekende beschrijving van het ijzeren rijk uit Daniel 2 of van het dier met ijzeren tanden hier in Daniel 7. Maar daarna informeert Daniel in het bijzonder naar de 10 hoornen die op zijn hoofd waren. En de andere, die ene andere dus, hè, staat anderen. Maar die en aan het eind is niet een meervoud, hè. Het gaat over die ene andere hoorn. Den anderen. De andere hoorn die opkwam en voor de welke 3 afgevallen waren. Namelijk die ene hoorn die ogen had en een mond groot, die grote dingen sprak. En wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Het bijzondere probleem. Met betrekking tot dit vierde dier hebben we ook uitgebreid genoemd. Het probleem is dat hier in Daniel de indruk gewekt wordt alsof het gaat inderdaad maar om 1 rijk. Er wordt ook niet verder geteld. 4 dieren, 4 rijken. Bij nader inzien blijkt in het licht van de nieuwtestamentische profetie dat dit vierde dier in de praktijk 2 verschillende rijken voorstelt, achtereenvolgens. Het eerste voorgesteld door het dier als zodanig en het volgende rijk voorgesteld door de 10 hoornen van dit dier. En het blijkt dan te gaan om 2 verschillende rijken. Het ene is het Romeinse Rijk en het andere is dat wat we gewoonlijk aanduiden als de 10 Statenbond. En het verschil is pak een beetje 2000 jaar. Dat wil zeggen, ik kan het zo gauw niet uitrekenen. Maar het verschil is gelegen in onze tegenwoordige bedeling. Met andere woorden, het Romeinse Rijk behoort tot het verleden. De 10 Statenbond hoort nog thuis in de toekomst. Al duurt het dan niet zo lang meer. Maar niettemin is dat nog toekomst en dat is niet het Romeinse Rijk. En ik heb u ermee geconfronteerd dat nou eenmaal in deze oud-testamentische profetieën verborgen zou blijven dat de eerste komst van Christus niet zou leiden tot de oprichting van het beloofde eeuwige koninkrijk van de Messias. Het moest dus verborgen blijven en vandaar dat het nog toekomstige rijk inderdaad niet als een afzonderlijk rijk wordt voorgesteld in de oud-testamentische profetie. Het komt er wel in voor, maar het wekt de indruk dat deze 10 Statenbond rechtstreeks zal voortkomen uit het Romeinse Rijk. Alleen wij weten, wij moeten erkennen, er zit niks anders op, wij moeten erkennen dat dit Rijk van die 10 Staten inderdaad nog steeds niet gekomen is. Niet als voortzetting van het Romeinse Rijk en ook niet los daarvan. Het moet dus nog komen in de toekomst en wij leren dat aan de ene kant gewoon uit de geschiedenis en aan de andere kant dus uit de nieuwtestamentische profetie die dan ook eigenlijk alleen voor dat doel gegeven werd. Want ik trap nog maar eens de deur in die ik al veel eerder heb ingetrapt. Hij stond trouwens altijd al open, maar dat is een andere vrouw. Namelijk dat de nieuwtestamentische profetie, en met name bedoel ik dan uitspraken als uit Matthäus 24 en Lucas 21 en 2 Thessalonicenzen en 1 Thessalonicenzen en in het bijzonder bedoel ik natuurlijk hele boek Openbaring. Nieuwtestamentische profetie werd alleen gegeven kennelijk als aanvulling op en als toelichting op oud-testamentische profetie, omdat nou eenmaal in nieuw-testamentische tijd geopenbaard moest worden hoe het nou verder zou gaan met de Messias en zijn koninkrijk. Want de Messias is gekomen, zijn koninkrijk is aangebroken, maar het is nog steeds niet openbaar geworden. Hoe zit het nou met die profetieën? En dus krijgen wij nieuw-testamentische profetie die rechtstreeks en ondubbelzinnig aansluit op de oud-testamentische en dan nader commentaar oplevert en dan blijkt dat, daar gaat hij, dit vierde dier uit Daniel 7 blijkt zelfs in Openbaring 17 beschouwd te worden als de uitbeelding zelfs van 3 rijken. Dan heb je er zelfs 1 te veel. Maar voor de gelegenheid telt Openbaring 17 tot zelfs 8 wereldrijken. Dat is buiten normaal, want normaal is dat er geteld wordt tot maximaal 7. Niettemin, Openbaring telt expliciet tot 8. En dat staat er ook letterlijk, hè? Het beest dat gij gezien hebt is de achtste. Want de reeks is dan deze. Het Griekse Rijk was altijd het vijfde. Dat hebben we waarschijnlijk langzamerhand gewoon in je geheugen zitten. Het Romeinse Rijk, hier is voorgesteld door het vierde dier. Het Romeinse Rijk is het zesde Rijk. Het zevende Rijk bestaat uit die 10 staten. En het achtste Rijk wordt gevormd door deze ene hoorn. Die tussen de 10 opkomt. En zo telt Openbaring 17 inderdaad tot 8 wereldrijken. Al moet gezegd worden dat nummer 7 en 8 gelijktijdig naast elkaar bestaan. Eerst de zevende en de achtste komt daarnaast. Dat wil zeggen daarbij. Op het schema wat u vermoedelijk alles van me ontvangen hebt, kunt u dat ook in één oogopslag zien. En dat was er ook de bedoeling van. Dat is wat makkelijker om het visueel voor te stellen dan om het verbaal gewoon te vertellen. Hoe dat ook zij, wij dienen dat onderscheid te zien. Een onderscheid waarvan ik meteen toegeef dat het in het Oude Testament niet gemaakt wordt. Maar neem niet weg dat in het Oude Testament toch altijd wat vragen overblijven over dit laatste deel van de profetie. En dat is ook de reden waarom Daniel deze vragen stelt. Hoe zit dat met het vierde dier? En in het bijzonder, hoe zit het met die 10 hoornen? En nog meer in het bijzonder, hoe zit het met die ene? En dan in werkelijkheid is dan al sprake van 3 rijken. Of via de meer algemene telling 2, nummer 6 en 7, namelijk. Hè? En ik heb erop gewezen natuurlijk dat aangezien die 10 Statenbond in het verleden nooit telt, hoe zit dat met het vierde dier? En in het bijzonder, hoe zit het met die 10 hoornen? En nog meer in het bijzonder, hoe zit het met die ene? En dan in werkelijkheid is dan al sprake van 3 rijken, of via de meer algemene telling 2. Nummer 6 en 7, namelijk. Hè? En ik heb erop gewezen natuurlijk dat aangezien die 10 Statenbond in het verleden nooit tot stand gekomen is, ook zelfs niet iets wat erop leek, betekent het inderdaad dat kennelijk die 10 Statenbond pas zou verschijnen na de verschijning van de Messias zelf. Want anders had die profetie over die 10 Statenbond ook een vervulling gehad moeten hebben, zou hebben gehad moeten hebben geworden, in de dagen van de eerste komst van Christus. Daar dit echter niet heeft plaatsgevonden, valt meteen, zei het dan achteraf, maar valt meteen de conclusie te trekken dat we die 10 Statenbond dus ook niet hoeven te verwachten voor de verschijning van de Messias in de toekomst. En aangezien hij verschijnt aan het eind van de 70ste week van Daniel officieel, verwachten wij dus die 10 Statenbond ook niet voor het einde van de 70ste week van Daniel en dus daarna. Hetgeen makkelijk kan, want er zit nog altijd 33 jaar tussen het eind van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. En dat is, als je mij vraagt, een hele generatie. Nou ja, dat staat zelfs letterlijk zo in Matthäus 24, dus ik mag het rustig zo zeggen. Dat is tijd plenty. En als u zich voorstelt wat er in de afgelopen pakweg 33 jaar dan in de geschiedenis zoal zich heeft voorgedaan. En als u dan ziet dat dat in een steeds hoger tempo zich voordeed, dan kunt u zich voorstellen wat er in de toekomst dan nog. Nee, dat kunt u zich niet voorstellen. Maar u kunt zich voorstellen dat er dan in de toekomst, in 33 jaar tijd, zich nog heel wat kan voordoen. Dat is toch zo. Dat, hè? Nou goed. Maar dat even terzijde. Daniel vraagt naar deze dingen. En hij geeft ook toelichting bij. Hij zegt, want het ging over die ene hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak. Daar zeg ik nou even niks van. En vers 21, ik had gezien dat diezelfde hoorn krijgt voeren tegen de heilige en dat hij die overmocht. Vers 21, dat had hij dan gezien, maar het wordt in de beschrijving van het visioen toch niet verteld. Het wordt hier pas voor het eerst verteld. Dat deze hoorn krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht. Voor de zekerheid kijk ik nog even. Maar inderdaad. Er stond dan in vers 7 nog net. Hij vertrad het overige met zijn voeten, maar het wordt gezegd over het dier en niet over die ene hoorn. Dus over die ene hoorn staat het inderdaad pas hier voor het eerst. Waar het daarbij over gaat, mogen duidelijk zijn, want deze hoorn, deze koning, dan wel dit koninkrijk, deze figuur, zal inderdaad de gelovigen vervolgen. En waar de gelovigen in de eerste plaats in die dagen gelovigen zullen zijn uit het Joodse volk, gebeuren deze dingen dus inderdaad al in de 70ste week van Daniel. En waar het alle kenmerken heeft van verdrukking, gebeurde dus in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. En het kan het rustig zo zeggen, want zo staat het expliciet in Openbaring 13. Maar als we tijd hebben, Als we tijd hebben, hebben we het daar over 14 dagen misschien dan weer over. Hè? Maar voorlopig ga ik eerst maar even door. Er staat dan even... Wat valt het te lachen? Oh. Heel onzeker lachje was dat. Goed. Vers 22. Totdat de oude vandaag kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen. En dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen het rijk bezaten. Let vooral op de uitdrukking bestemde tijd die hier zo vele malen in Daniël voorkomt. Want ik blijf erbij dat of wij die bestemde tijd nou kennen of niet. Want dat weten wij achteraf pas zeker en nooit van tevoren. Dat is toch zo. Dat er niettemin een bestemde tijd voor staat. Dat wil zeggen, God heeft de datum bepaald. Het is bepaald niet zo, zoals sommigen denken, dat God bij gelegenheid zegt van nou, laat ik het nou nog maar niet doen. Laat ik het nog maar een poosje aankijken. Dat is namelijk niet zo. Integendeel, het is de expliciete uitspraak van Petrus die zegt, de Heer vertraagt de belofte niet. Integendeel, er staat een dag voor waarop deze dingen zullen plaatsvinden. En er staat vele malen hier in Daniël in elk geval. Te bestemder tijd. Het volgende hoofdstuk gebruikt de uitdrukking nog veel vaker trouwens. Te bestemder tijd. Daar is een datum voor bepaald, uiteraard. Nou goed, en dan staat er als antwoord op de nadere informatie die Daniël vraagt. In vers 23, hij zei al, dus het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dan wel in het land. Maakt in de praktijk niks uit. Ik ben van mening dat het sowieso bij deze wereldrijken niet zozeer gaat om heidense landen of heidense steden, maar in de eerste plaats over Jeruzalem. En daar, zo wordt hier ook geteld trouwens, want er wordt hier geteld vanaf het Babylonische Rijk en dus vanaf de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. En andere rijken, ook voorgaande rijken, worden buiten beschouwing gelaten. De norm in Daniël is altijd Jeruzalem. Dat kan ook niet anders, want in feite spreken wij hier in Daniël over de tijden der heidenen. Dat is de uitdrukking die daarvoor gebruikt wordt. De tijden waarin namelijk het koninkrijk over de volkeren en de aarde aan de heidenen gegeven zal zijn. Maar strikt genomen, diezelfde Bijbel zegt dat de tijden, dat Jeruzalem vertreden zal worden door de heidenen, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En u en ik weten dat Jeruzalem door heidenen vertreden zal worden uiterlijk tot aan het einde van de 70ste week van Daniël en daarna nooit meer. Zodat strikt genomen die tijden der heidenen ophouden aan het eind van de 70ste week van Daniël. Terwijl we aan de andere kant vaststellen dat er dan toch nog in ieder geval 33 jaar volgen waarin die tien statenbond er zal zijn. En waarin deze laatste hoorn zijn grote macht over de aarde zal uitoefenen. Heet dat dan niet tijden der heidenen? Dan zeg ik nee, want de term wordt gebruikt vanaf een standpunt in Jeruzalem. En over Jeruzalem zullen deze koninkrijk of zal dit koninkrijk inderdaad geen macht hebben. Jeruzalem zal in handen zijn van het gelovige overblijfsel uit Israël. En Jeruzalem zal gesteld zijn tot een lastige steen die de heidenen zullen proberen te tillen. Maar het zal niet lukken, ze krijgen hem hooguit op hun tenen. Onder verwijzing naar Daniël 2. Kortom, dat Jeruzalem zal vrede hebben. Niettemin, er is nog geen einde gekomen aan de koninkrijken der heidenen, maar wel gezien vanuit het standpunt van Jeruzalem, en daar gaat het maar om. Nou goed, het zal dus het vierde rijk in het land zijn, dan wel op aarde, is net zo je wil. Het zal verscheiden zijn van al die rijken, want het gaat nog steeds over het Romeinse Rijk. En het zal de ganse aarde opeten, het zal dezelfde vertreden en het zal ze verbrijzelen, tot zover het Romeinse Rijk. En dan... Belangen er nu de tien hoornen. Uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan. Zodat hier toch op zijn minst gesuggereerd wordt dat het daarbij gaat om een volgend koninkrijk. Dat begrijp je toch hopelijk, hè? Het is alleen hier niet zeker, want het kan hier beschouwd worden als de directe voortzetting van het Romeinse Rijk. Zeker als we bedenken dat het gaat om tien hoornen op dat beest. Het beest stelt het Romeinse Rijk voor. Het is dus onduidelijk, maar het Nieuwe Testament zegt gewoon, nee, het gaat inderdaad om een volgend wereldrijk. En dan is dat dus weer zeker. Hè? Dus uit dat koninkrijk, uit het Romeinse Rijk, zullen 10 koningen opstaan, 10 koninkrijken. En een ander zal na hen opstaan. En dan heb je... Wat oorspronkelijk één beest was, blijken nu 3 rijken te zijn. Nogmaals, ik zeg het uiteraard nu vanuit het Nieuwe Testament. Het Romeinse Rijk namelijk, daarna de 10 Statenbond en daarna zal nog één opstaan. Die ene hoorn namelijk, En dat is dus respectievelijk rijk nummer 6, rijk nummer 7 en rijk nummer 8. Volgens de telling van Openbaring 17. Een ander zal na hen opstaan en dat zal verscheiden zijn van de vorigen. En het zal 3 van de 10 vernederen. Kennelijk met geweld aan zich onderwerpen, de rest doet het automatisch. En doet het in elk geval vrijwillig. En in Openbaring 17 staat zelfs dat ze het alle 10 doen. Kennelijk 3 betrekkelijk onvrijwillig en 7 vrijwillig. Maar ik schuif dat nog even voor me uit. Want ik wil wel naar Openbaring toe, maar bij voorkeur pas na Daniel 8. Dan hebben we dat ook in gedachten zitten. Dus ik moet dat even voor me uitschuiven. Niettemin heb ik u dat schema al gegeven. Dus als u wilt kunt u toch op eigen houtje die dingen met elkaar vergelijken. En zien of deze dingen al zo zijn. Maar over deze laatste staat inderdaad, hij zal verscheiden zijn van de vorige. Verschillend dus weer, dat kan ook niet missen. Want zoals gezegd in de eerste plaats, dat laatste rijk van die laatste hoorn heeft wel degelijk Babel als hoofdstad. En aan de andere kant, deze laatste koning zal ook inderdaad een grote mond hebben en ogen. Met andere woorden, deze laatste koning zal zijn hulp en bijstand verwachten van de duivel zelf. Of zullen we gewoon zeggen van de antichrist, want dat is waar het op neerkomt. Want deze hoorn is dezelfde als het eerste beest uit Openbaring 13. En hij krijgt zijn kracht, zijn troon, zijn grote macht van het tweede beest uit Openbaring 13. En dat is een heel bijzondere situatie die de mensheid niet eerder gekend heeft. Namelijk een politieke machthebber, om zo te zeggen, want zo interpreteer ik dat woord koning altijd maar voor het gemak. Een politieke machthebber die rechtstreeks en ook aan publiek gesteund wordt door één leraar. Een zogenaamde wijze. Die volstrekt geschrift is overigens. Mesjoche heet zoiets in het Hebreeuws, maar het is de duivel. De antichrist dus in de praktijk. Nou goed, dat staat hier ook allemaal niet bij. Want dat wordt ook bewaard uiteraard voor het Nieuwe Testament. Uiteraard, lijkt me ook een duidelijke zaak. Nou goed, en daar staat van hem dan ook, want er stond hij zal verscheiden zijn van de vorige. En daarna staat er ook, het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Dat zal hij doen, dat is de uitdrukking die wij ook in Daniel 8 tegenkomen. En nog eens een paar keer in Openbaring. Maar de aardigheid is natuurlijk dat als deze hoorn woorden spreekt tegen de Allerhoogste, doet hij dat dus inderdaad met zijn mond. Met andere woorden, daar is die andere figuur, de antichrist, nadrukkelijk in betrokken. Nogmaals, dat verschil wordt dan hier in Daniel niet uitdrukkelijk gemaakt, maar in het Nieuwe Testament wordt het uitdrukkelijk wel gemaakt. En dus zouden we dat in de beschouwing betrekken. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. In de praktijk doen ze dat dus samen, maar het wordt ingegeven door de mond. Dat wil zeggen door de antichrist. En van deze koning staat dan ook, hij zal, of het zal, de heiligen der hoge plaatsen verstoren. Nou ja, de heiligen der hoge plaatsen zijn die uit vers 18. Het zijn namelijk degenen die uiteindelijk het koninkrijk zullen ontvangen. En zodat wij altijd de optie hebben van, is het van, of het dilemma hebben van, is het van toepassing op de gemeente of is het van toepassing op Israël? En ik moet u zeggen, ik heb niet de indruk dat de duivel, de antichrist, laat staan deze figuur, de positie van de gemeente zal kunnen verstoren. Want wij staan ver boven hem. Dus blijft er weinig anders over dan te concluderen dat deze heiligen der hoge inderdaad zijn de gelovigen uit Israël in die dagen. Degene aan wie op aarde althans het koninkrijk over de volkeren der aarde gegeven zal worden. Het zijn dus directe rivalen. Want de vraag is, wie zal de volkeren besturen? Wie krijgt het koninkrijk over alle volkeren? Wel, aan de ene kant deze koning, maar aan de andere kant, en zelfs speelt het al in dezelfde tijd, de gelovigen uit Israël, het gelovig overblijfsel van Israël. Of gewoon Israël. Uiteraard implicerend dat wat er van over is. En dat weer implicerend uitsluitend de gelovigen, want de rest blijft niet over. Dat is inclusief zuster, ja. Inclusief de 144.000, maar het gelovige overblijfsel van Israël zal ongetwijfeld groter zijn dan 144.000. En dat wil ik wel beargumenteren meteen, deze 144.000 zijn kennelijk degene die uitgezonden worden om het evangelie te prediken aan de volkeren. En dan moet je concluderen dat het dus anderen zijn die zich bezighouden met het herstel van Jeruzalem en het herstel van de Israëlitische staat in Israël. Uiteraard, dus zijn het er meer dan 144.000. Bovendien, er worden 144.000 verzegeld uit de geslachten van Israël. En aangezien dat gebeurt na de 70ste week van Daniël, betekent het dat het gaat sowieso om een gelovige overblijfsel waaruit 144.000 verzegeld worden. Dat is dan wat kort gezegd, maar daar komt het op neer. Maar ik verwacht echt wel meer dan 144.000... in verband met dat gelovige overblijfsel.
Ik had een van die 144.000 aan de deur van de week.
Ja. Zei hij dat? Ja, heb jij gevraagd meteen van welke stam hij was?
De boomstam.
Dat wil wel helpen. Nee, het probleem, maar dat is het bekende verhaal. Het probleem met al die misverstanden over het profetisch woord is altijd dat men zichzelf in een verkeerde tijd plaatst. Bijna alle dwaalleer is een anachronisme. Dat wil zeggen, men plaatst de goede dingen in de verkeerde tijd en verkeerde dingen in de goede tijd en dat soort dingen meer. Dat is altijd zo. Er zijn mensen die verwachten dat de Heer niet terugkomt voordat het evangelie aan alle volkeren gepredikt is. Nou, punt 1, dat is bijna 2000 jaar geleden al gebeurd, want dat zegt de Bijbel. En punt 2, de uitspraak, het evangelie moet aan alle volkeren gepredikt worden voordat het einde komt, is een uitspraak niet over de opname van de gemeente, ook niet over de 70ste week van Daniël, maar over de aanvang van de 1000 jaren. Het einde namelijk van de tegenwoordige boze eeuw. En het heeft met onze dagen niks van doen. En dan zie je maar weer, dat is een anachronisme. En men zegt glashard, de wederkomst van Christus zal nog niet plaatsvinden, want nog niet alle volkeren hebben het evangelie gehoord. Alsof niet de Bijbel zegt dat het evangelie gepredikt is geworden over de gehele wereld reeds. Reeds in de dagen van Paulus in één generatie en zonder de evangelische omroep. Nou, ik bedoel maar zonder moderne communicatiemiddelen. He? Gewoon lopend. Hoe liefelijk zijn de radio's, hoe liefelijk zijn de microfoon, de bandjes. De boeken, zelfs dat niet. Hoe liefelijk zijn de voeten dergene die het goede boodschappen. En dat is toen al gebeurd. Dus daar wacht het zeker niet op. En als in de toekomst het koninkrijk openbaar zal worden, gebeurt hetzelfde weer. Maar het zal dan gepredikt worden door de 144.000. En het is ruim na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Dat blijkt ook uit het verband waarin het gezegd wordt in zowel Matthäus als in Openbaring. Maar dan even terzijde. Vers 25, dus weer, het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. In de praktijk gaat het dus om twee figuren die dat doen. En het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. Hij zal zich namelijk keren tegen de heiligen. En hij zal hen overwinnen, stond daar. Ik heb gezien dat hij de heiligen krijg aandeed en hen overmocht. Vers 21. Dat kan niet slaan op de periode na de 70ste week. En dus gebeurt het in de tweede helft van de 70ste week. En uit Openbaring 13 blijkt dat ook. Begrijp je me goed? Ik denk niet dat dan die tien statenbond er al is. Ik denk ook niet dat deze figuur dan dus al de macht heeft over die tien statenbond. Maar ik denk dat die figuur er al wel is en al lang bezig is aan zijn carrière. En wel bij machten is om het overblijfsel in Jeruzalem, hoe klein dan ook, om dat krijg aan te doen en te overwinnen. Dat is waar het over gaat. Snap je wel? Het is wel altijd wat moeilijk om erover te spreken. Want de moeite die ik altijd heb is, hoe duid ik deze figuur aan? Als ik zeg het beest, dan moet ik eigenlijk zeggen het eerste beest uit Openbaring 13. En dan zegt iemand, wat staat er in Openbaring 13? Soms hoor ik dan ineens dat iemand gaat bladeren. Dan denk ik, ja, dat heeft geen zin om het zo te zeggen, want dat wordt weer niet begrepen. En als ik zeg de koning van Babel, dan krijg ik ook problemen, want als ik nu zeg deze figuur, de koning van Babel, zal de heiligen krijg aandoen en hij heeft de overhand over hen, hij overwint hen, dan heb ik het ook niet goed gezegd, want ik geloof niet dat hij op dat moment al koning van Babel is. Dus moet ik zeggen, hij die later de koning van Babel zal zijn. En dat maakt het zo verbazend moeilijk om het onder woorden te brengen. En soms denk ik dat de profetie met opzet zo in elkaar zit, zodat je er toch aardig in thuis moet zijn om er iets van te kunnen begrijpen. Sorry. Maar dat meen ik, dat is wel zo, ja. Nou goed. Goed, maar deze figuur, voordat hij koning van Babel is, en ik denk zelfs voordat hij Tien Statenbond al verschenen is, zal hij de heiligen krijg aandoen en hij zal hen overwinnen, zoals het op een andere plaats staat. Hè. En bovendien staat er het, diezelfde figuur, maar het staat verder zonder tijdsaanduiding, het zal menen de tijden en de wet te veranderen. Dat heb ik al eens gezegd waar dat kennelijk op slaat, want... Ik weet wel dat Zevendedags Adventist dit vers gebruiken om te zeggen dat deze figuur is de paus en het hoofd van het christendom. En hij verandert de tijden en de wet. En daar bedoelen ze mee, hij heeft de tijden veranderd en daarmee ook de wet. Want hij heeft de Sabbat vervangen door de eerste dag der week. En er zijn tijden en zowel als wet mee veranderd enzovoort. Want wij moeten de Sabbat houden, want wij moeten de wet houden en dat soort dingen meer. En dan zeg ik, nou wie dat verandert... Wie zich daarmee bezig had, begrijpt niet alleen van profetisch woord niks, maar gewoon van eenvoudige nieuwtestamentische waarheid sowieso niet. En bovendien vrees ik dat men dan zelfs het Nieuwe Testament in het algemeen niet kent, want het onderhouden van de Sabbat is het Oude Testament en is Oude Verbond. Is Oud Testamentisch, wij zouden dat niet doen. Zo zonder meer niet. En het is niet de duivel die dat veranderd heeft, het is de Heer die dat veranderd heeft. Begrijp je wel? Maar daar wordt zo'n vers voor gebruikt. Dat is makkelijk genoeg. Dat is namelijk omdat de betekenis van het vers, overigens, ik bedoel hier buiten, niet duidelijk is. Wat verandert hij dan, de tijden en de wet? Stelt hij de zomertijd in? Ik heb die variant nog nooit eerder gehoord, eerlijk gezegd. Dus ik stop ook even, ik hoor hem ook verteerd. Ja. De klok verzet of zo. En welke wet is er dan veranderd? Ik bedoel... Moeilijk te zeggen, maar in het licht van de tegenwoordige ontwikkeling is het wel te zeggen. En ik zeg dan, we hebben zo'n fraaie berekening gemaakt over dat binnen afzienbare tijd, hoeveel weken, hoeveel dagen is het nog? Binnen afzienbare tijd, sommigen tellen af. Ik niet, integendeel. Maar op grond van die berekening, zal ik maar zeggen, besluit ik niet dat dat dan dus allemaal binnen op de gestelde datum zou gaan gebeuren. Want dat weten wij dan ook niet. Maar op grond van de berekening zeg ik wel dat we zo zachtjes aan toch wel zo langzamerhand in de tijd leven waarin deze dingen vervuld zullen worden. En de omstandigheden zullen ongetwijfeld, dat is een heel oud beginsel, de omstandigheden zullen ongetwijfeld licht werpen op het profetisch woord. Men zou daar overigens zeer voorzichtig mee zijn. Maar gezien de tijdrekening zouden we moeten zeggen, dat ligt er toch voor de hand. En wat voor de hand ligt te concluderen, dat als tijden veranderd worden, dan komen er nieuwe tijden. En dat er nieuwe tijden komen, dat wordt al tientallen jaren gepredikt. Tegenwoordig ook in christelijke kringen overigens. Merkwaardig genoeg. Nieuwe tijden, de New Age. Dat is wat het is. En als je vraagt, maar waaruit bestaan dan die nieuwe tijden? Wat maakt de tijden tot nieuwe tijden? Dan is het antwoord, andere wet. Andere regels, andere beginselen volgens welke de mensen en zelfs de volkeren zouden leven. Andere economische en politieke en maatschappelijke regels. Dat is waar het over gaat en dat is wat de New Age-beweging ook inderdaad propageert. En het zal ongetwijfeld ook zo gaan. Ik heb daar niet de minste twijfel over dat deze uitdrukking, hij zal menen de tijden en de wet te veranderen, inderdaad rechtstreeks een verwijzing is naar wat wij inmiddels kennen als New Age. Maar als dat er niet zou geweest zijn, zou ik niet geweten hebben wat dan precies wel de betekenis van deze uitdrukking is. Nou goed. Maar dat is ongetwijfeld de bedoeling. Het zal menen de tijden en de wet te veranderen. In ieder geval die mond, want ik denk dat die mond de Maitreya is. Die figuur, die propageert dit precies. Precies wat ik nu zeg. De New Age, hij claimt de hele New Age. Binnen de New Age beweging wil men over het algemeen niet zoveel van deze man weten. Maar niettemin andersom wel. Dat wil zeggen, deze Maitreya claimt wel degelijk heel de New Age beweging. En ik ben er stellig van overtuigd dat als die Maitreya inderdaad, laten we zeggen, openbaar wordt. Hoe noemt hij dat zelf? Verschijnt of... nou goed. Verklaard. Dat is de zo vertalen ze de termen. Als hij opduikt, dat is de letterlijke vertaling van de Engelse term die gebruikt wordt. Als dat werkelijk gaat gebeuren, als verklaringsdag aanbreekt, ben ik er stellig van overtuigd dat als eerste de hele New Age beweging en bloc hem zal volgen. Ongetwijfeld. Krachtens de tekenen die hij zal doen. Want dat is precies waar men op zit te wachten eigenlijk en waar men om vraagt. En dat is ook precies wat het Nieuwe Testament erover zegt. Dat is een macht zal vestigen. Inderdaad, door tekenen en wonderen der leugen. Maar goed, daar heb ik alles uitgebreid over gesproken, dus het laat het maar weer, hè. Er staat dus al meerdere tijden in de wet te veranderen en zij, die heiligen, zullen in deszelfs hand worden overgegeven. Anderen ook, maar daar gaat het niet over. Zij, die heiligen, het overblijfsel van Israël, dus zij zullen in zijn hand worden overgegeven tot een tijd, tijden en een gedeelte eenstijds of meer, volgens de klassieke Hebreeuwse lezing, een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Bij elkaar dus 3,5 tijd, waarbij één tijd staat kennelijk voor 360 dagen. Meestal noemen wij dat een profetisch jaar, want we hebben daar een vaste uitdrukking voor ontwikkeld. Een profetisch jaar van 360 dagen. Mag wezen wat het is, maar in ieder geval voor dit doel werkt de uitdrukking goed. Een profetisch jaar van 360 dagen. En daarmee is dit de verwijzing naar een profetie die pas volgt in hoofdstuk 9. Want pas in hoofdstuk 9 wordt gesproken over een wat exactere tijdrekening in verband met deze toekomende dingen. En maar grijpen nu maar vooruit, mede, om er niet al te lang over te doen. Die tijd, dubbele tijd en een halve tijd, kortom, deze 3,5 jaar van 360 dagen is kennelijk de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Kortom, het is de periode die beschreven wordt in Daniël 9 vers 27. Want dat is de periode waarin deze figuur de macht zal krijgen over de Joodse staat. En in het bijzonder ook religieuze macht daar zal uitoefenen. Of leerstellige of filosofische, hoe moet je dat zeggen? Maar ik noem het altijd maar religieus. Men zal namelijk gedwongen worden om zich aan deze figuur te onderwerpen, mede op religieuze grondslag. Dat is wat het om gaat. En eventueel moet ik zeggen om voor zijn beeld te knielen. Maar goed, daar ga ik liever nou niet verder op in. Het komt namelijk aan de orde in het volgende hoofdstuk, in Daniël 8. Dus ik laat het maar even. Maar dit is nog een uitspraak over de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dus over de laatste 3,5 jaar voorafgaande aan de verwoesting van Jeruzalem definitief. En daarmee de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Nou goed, komen we wel op terug. En dan vers 26, daarna zal het gericht zich zetten en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgen en verdoemde tot het einde toe, waarbij het belang van vers 26 in de eerste plaats mij schijnt te zijn, niet dat er dus een eind komt aan zijn heerschappij, want dat wisten we toch wel, en dat was al herhaalde malen gezegd in de voorgaande hoofdstukken, maar het belang van vers 26 is dat daarmee een periode beschreven wordt. Daarna zal het gericht zich zetten, want zitten wil zeggen gaan zitten, zich zetten. Daarna zal het gericht gaan zitten, men zal zijn heerschappij wegnemen. Eerst gaat het gericht, de rechtbank, zitten. En de rechtbank zal zijn heerschappij wegnemen, maar dan zijn we in ieder geval al een paar dagen verder, zo niet jaren. En dan hem verdelgende en verdoemde tot het einde toe, en dan zijn we in ieder geval jaren verder. Want het punt is dat na deze 3,5 tijd uit vers 25 zijn we terechtgekomen aan het eind van de 70ste week van Daniël, waarbij officieel de zonen Davids verschijnt op de Olijfberg en zijn opwachting maakt bij Jeruzalem, dat dan overigens eerst verwoest wordt. Maar in de jaren daarop zal de Heer zich stellen aan het hoofd van zijn gelovig overblijfsel, dat hij is verzameld in Petra, en aan het hoofd van dat overblijfsel zal hij uit Petra naar Jeruzalem gaan om dat te herbouwen enzovoorts. Maar dat zijn dus de jaren waarin het gericht zich zal zetten. Ik kan het nog langzamer vertellen, want eerst moet dan die troon, de stoel des gerichts, nog opgericht worden in Jeruzalem. De uitdrukking uit Psalm 122. De stad waar de stoelen des gerichts, de stoelen uit het huis van David gezet zullen zijn. Dan moet eerst Jeruzalem nog gebouwd worden, toch? Kortom, er gaan jaren overheen. voordat dat gericht zal zitten. Maar dat is een uitdrukking. Daarna zal het gericht gaan zitten. Hoe lang duurt dat? En men zal zijn heerschappij wegnemen. Hoe lang duurt dat? En hoe lang duurt het dan tot uiteindelijk zijn heerschappij weggenomen is? Nou, als je het mij vraagt, 33 jaar. Men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgen en verdoende tot het einde toe. En een van de middelen waarmee zijn heerschappij wordt weggenomen is de prediking van het evangelie, zuster, inderdaad, door de 144.000 verzegelden uit Openbaring 7. Door prediking van het evangelie. Opdat men zich zal onttrekken aan de heerschappij van deze figuur en daarmee de invloed van de antichrist en zich zal onderwerpen aan de echte Christus. En zo wordt zijn heerschappij weggenomen. En uiteindelijk zal zijn stad verwoest worden, Babel. Maar zo gaat dat. Kortom, vers 26 beschrijft niet een moment, maar integendeel een periode. En als je het mij vraagt, heel de periode van vers 26 is dezelfde periode als waarin die tienstatenbond inderdaad tot stand komt en waarin deze figuur de macht over die tienstatenbond zal overnemen. In diezelfde tijd begint vanuit Jeruzalem, dan wel vanuit Petra, het koninkrijk van de steen. Het gaat gelijk op. Begrijp je wel? Maar de vraag is wie uiteindelijk de overhand, de overmacht zal hebben. En dat is uiteraard de oude vandaag en dan wel de zoon des mensen uit vers 13 van dit hoofdstuk. Nou goed. Vers 27. Maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden de volken der heiligen der hoge plaatsen. En dat is gewoon de herhaling van wat in bijvoorbeeld vers 18 al stond. Of in vers 14, zo u wilt. Dat is gewoon de herhaling. En dan welks rijk een eeuwig rijk zal zijn en alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. En dat is de beschrijving uiteraard gewoon van de 1000 jaren. Die details die ik u er nou bij vertel, ja, die staan hier allemaal niet. Maar er is een goede reden voor, omdat de details mede afhankelijk zijn van de gebeurtenissen rond de eerste komst, want zo noemen wij dat, de eerste komst van Christus. Waar het idee is dat het volk tot geloof zou komen, zich zou onderwerpen aan de Messias enzovoorts. En waar dat niet gebeurd is, in overeenstemming overigens met sommige profetieën, maar waar dat niet gebeurd is, daar wordt ons vervolgens verteld, gedetailleerd, hoe dan in de toekomst alsnog dat koninkrijk van de Messias gestalte zou krijgen. Daarom zou men deze profetieën niet in zichzelf verklaren, maar men zou ze verklaren in het licht van de nieuwtestamentische aanvullingen daarop. En dat is de reden waarom Petrus zei, profetisch woord is zeer vast, dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitleg. Integendeel, de profeten door de eeuwen heen hebben gesproken en men zou die profetieën naast elkaar leggen, bij elkaar leggen, over elkaar heen leggen, omdat ze één geheel vormen. En men zou niet conclusies trekken slechts uit oud-testamentische profetie waar wij de nieuw-testamentische profetie kennen. Goed. Tot hiertoe is het einde deze reden wat mij Daniël gaat. Mijn gedachten verschrikten mij zeer en mijn glans veranderde aan mij, doch ik bewaarde dat woord in mijn hart. Ik trek eruit de conclusie dat Daniël waarschijnlijk heel wat meer begrepen heeft van deze profetieën dan wij nu vermoeden. Want als we ons afvragen waarom verschrikten zijn gedachten hem zeer, waarom veranderde zijn glans, wat het maar wezen mag, enzovoorts. Hè. Waarom was hij zo diep onder de indruk en raakte hij in een depressie, want dat is eigenlijk wat hij zegt. Waarom was dat? Omdat ongetwijfeld hij begreep dat het nog lang niet zo ver was dat het koninkrijk zal terugkeren naar het huis van David. En dat het Joodse volk, het volk van David, dus nog heel wat zou hebben te ondergaan voor het zover zou zijn. Inclusief wellicht de 2000 jaren vanaf de opstanding van Christus tot aan het einde van de 70ste week van Daniël en de verschijning dus van Christus op de Olijfberg. Er zit nogal wat tussen. En ik denk dat Daniël daar heel wat van begrepen heeft. Dat hoeven wij niet noodzakelijk te lezen, expliciet in de schrift. Wij kunnen het gewoon concluderen hier aan zijn reactie. En aan de andere kant uit de toelichting die dezelfde Petrus geeft op het werk van de profeten. Want Petrus zegt dat de profeten hun eigen 1 Petrus 1. Dat de profeten hun eigen profetieën hebben onderzocht, onderzoekende over welke tijd de geest eigenlijk sprak in verband met het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. En u en ik weten dat als we het breed nemen, er 2000 jaar ligt tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, want het behelst onze hele bedeling. Dat bedoelt Petrus kennelijk in 1 Petrus 1. En hij zegt er dan bij dat aan de profeten geopenbaard is dat een belangrijk deel van de profetieën inderdaad rechtstreeks van doen heeft met de tijd tussen de eerste komst van Christus en daarna zijn wederkomst. Dat wil zeggen dat ze ook gesproken hebben over de onderbreking in de normale voortgang van de heilsgeschiedenis, om zo te zeggen. En dat verklaart beter waarom Daniels gedachten hem zeer verschrikten. Ik denk dus dat hij begrepen heeft dat de komst van dit vierde dier uit deze profetie nog niet meteen brengt de komst van die 10 hoornen en al wat daarmee samenhangt, maar dat het inderdaad gaat om een volgend wereldrijk dat bovendien bijna 2000 jaar, zal ik dan maar zeggen, ruwweg op zich zou laten wachten. Nou goed. Ik laat het dan weer bij om de draad op te nemen in Daniel 8. Wij krijgen daar namelijk een profetie van dezelfde aard. Een profetie die ook uitkomt op 1 hoorn. Net als die van Daniel 7. Dus, en ik zeg op voorhand, want ik lees de profetie niet, het neemt zoveel tijd in. Ik zeg op voorhand dat er uiteraard, zoals altijd, verschil van mening bestaat over de identiteit van deze hoorn uit de uiteindelijke hoorn dus, hier in Daniel 8. Want de vraag is natuurlijk, is deze hoorn uit Daniel 8 dezelfde als die uit Daniel 7? Ja, dan wel nee. En kijk, als men dan begint met de verschillen te zoeken, dan vindt men zoveel verschillen dat men meteen zegt, ja, dan is het dus een ander. Dat is zo. Men zou echter beginnen met de overeenkomsten te zoeken. Vind ik. Mij maakt het niks uit, want ik doe allebei. En waar ik mee begonnen ben, weet ik echt niet meer. Je moet namelijk allebei doen en het tegen elkaar afwegen. Want door verschillen te zoeken en overeenkomsten te zoeken, leren wij in ieder geval de details uit de geschiedenis te lezen, uit de profetie te lezen. En dat is uiteraard heel verhelderend. Maar ik zeg op voorhand, mijn conclusie is dat deze hoorn uit Daniel 8 volstrekt dezelfde is als die van Daniel 7. En de tegenstellingen die we in het verhaal vinden zijn geen tegenstellingen in de vervulling van deze profetie. En daar gaat het maar om. Maar goed, laten we het verhaal maar gewoon volgen. Laat ik nog één ding zeggen. Wij hebben hopelijk, nu wij tot en met hoofdstuk 7 gekomen zijn, gezien dat de achtereenvolgende hoofdstukken steeds iets toevoegen aan hetgeen al gezegd is. Het is nooit een nieuw verhaal. Het is nooit compleet iets anders wat ernaast gesteld wordt. Het is altijd nader commentaar op wat in het voorgaande al beschreven werd. En vandaar dat ik geloof dat we hier in Daniel 8 gewoon nader commentaar krijgen over deze hoorn uit Daniel 7. En dus wordt het weer een hoorn. Maar als er geen andere details gegeven zou worden, zou het geen nader commentaar geweest zijn. Zou het herhaling geweest zijn. En dat is het niet. En dus zien wij verschillen. Maar de conclusie zou niet luiden dat het dus om iemand anders gaat. Het gaat om precies dezelfde figuur. Nou goed. In het derde jaar is koninkrijk van de koning Belsazar. Dat is weer aardig, want we zijn nog steeds, net als in hoofdstuk 7 vers 1, terug in het Babylonische Rijk. Terwijl in hoofdstuk 5 en daarna zeker in hoofdstuk 6 het Medo-Persische Rijk al begonnen was. Want het leuke is dat we dan meteen vaststellen dat deze profetieën in Daniel, deze hoofdstukken, niet staan in de volgorde waarin Daniel ze ontving. Weet u nog? Waarom niet? Omdat dat het minst belangrijk is. Belangrijker is dat we op systematische wijze, op een bepaalde volgorde, deze profetieën achter elkaar zetten. In een volgorde namelijk die het makkelijkst maakt om ze te verstaan. Daar gaat het maar om. En dat is ook niks nieuws, want neem bijvoorbeeld het Johannes-evangelie. Daar worden de verhalen over het leven van de Heer Jezus met zeer grote nadruk geplaatst. Niet in de volgorde waarin de dingen zich afspeelden, maar in een volgorde die belangrijk is om de boodschap van het Johannes-evangelie te verstaan. Begrijp je wel? Het is niet de historische volgorde, maar wel de leerstellige volgorde. De meest voor de hand liggende volgorde zelfs dan dus. En zo is het hier ook. Niks bijzonders aan. Dus gaan we weer verder. Daniël 8, vers 1. In het derde jaar des koninkrijks van de koning Belsazar. Dat was zijn laatste jaar, voor zover ik weet. Maar je moet het uit de Bijbel kunnen concluderen. Maar inderdaad, ik denk dat het laatste jaar was. In het derde jaar des koninkrijks van de koning Belsazar verscheen mij een gezicht, mij Daniël, na hetgeen mij in het eerste verschenen was. Namelijk na hetgeen mij in het eerste jaar van de koning Belsazar verschenen was. Want dat is hoofdstuk 7. Die kwam in het eerste jaar van Belsazar. Dat heb je toch, hè? Maar het gaat om de volgorde. Men zou ze in deze volgorde ook lezen. Als deze figuur, zeg ik tot meneer Gebelein bijvoorbeeld, Arno. Als deze figuur uit Daniël 8 een andere zou zijn dan die uit Daniël 7, dan maakt de volgorde niks uit van deze hoofdstukken. Maar het gaat er juist om dat we eerst de grote lijn volgen in Daniël 7. En daarna krijgen we wat meer details en een wat minder grove lijn hier in Daniël 8. En dus moeten we ze in die volgorde lezen. En niet alleen wordt de volgorde bepaald door hun plaatsing, maar net zo goed door na hetgeen mij in het eerste verschenen was. Want u en ik weten dat als dit het derde jaar was van Belsazar en hoofdstuk 7 was het eerste jaar van Belsazar, dan komt dit hoofdstuk na hoofdstuk 7. Huh? Waarom zegt hij het er dan bij? Omdat hij bang is dat wij niet rekenen kunnen, of tellen zelfs maar, dat 1 eerder komt dan 3. Huh? Nee, gewoon omdat het van belang is om het in elkaars verband te lezen. En dus staat eigenlijk in dit eerste vers al, denk erom, die hoorn waar het hier in hoofdstuk 8 uiteindelijk over gaat, is heus dezelfde als die van hoofdstuk 7. En als je niet eerst hoofdstuk 7 bestudeerd hebt, zou je van hoofdstuk 8 dus niks begrijpen. En daarom die terugverwijzing. Zie? Op voorhand hebben we nog geen detail gelezen van de profetie, maar op voorhand wordt gezegd hoe het in elkaar zit. Nou goed. En ik zag een gezicht. Het geschiedde nu toen ik het zag dat ik in de burg Susan was, welke in het landschap Elam is. Dat vind ik altijd leuk. Want Daniël zegt dus, maar hij was toen hij dit visioen kreeg. Namelijk, hij was in de plaats die later, nou ja, binnen een jaar, officieel eigenlijk, hè, de macht zou krijgen over heel het koninkrijk, het wereldrijk. Begrijp je me goed, Babel zou nog jaren de hoofdstad van het wereldrijk, van het Medo-Persisch in dat geval blijven. Maar niettemin, de Meden en Perzen kwamen uit de burg Susan. En later was dat wel degelijk hun hoofdstad. Want toen Babel ophield hoofdstad van het Medo-Persische Rijk te zijn, was de residentie van het Rijk gevestigd in de burg Susan in het landschap Elam. En dat weten wij uit het boek Esther. Heel goed, ja, de burg Susan. Precies. Er is nog een leuk verhaal aan verbonden. Want zo komt het dat bepaalde documenten, bepaalde koninklijke decreten zoek waren geraakt. Bijvoorbeeld die van Darius de Meder over de toestemming aan de Joden om Jeruzalem te herbouwen. Dat werd toen gedwarsboomd door de Samaritanen. Toen gingen die door, maar toen ze 16 jaar of zo later alsnog verder wilden gaan met herstel van Jeruzalem, toen moesten ze eerst kunnen aantonen dat dat gerechtvaardigd was, dat het mocht van de koningen. Toen moesten ze dat stuk opzoeken. De papier waarin het stond, het was zoek. En toen vonden ze het daar. De koning had het zeker meegenomen uit Babel naar de burg Susan. Zo ging dat. Was zoek. Leuk, hè? Nou goed. Maar Daniël is dus hier in de plaats die later de hoofdstad zou zijn. De residentie zou zijn van het Medo-Persische Rijk. En wat overkomt hem daar? Hij kreeg een visioen over het Medo-Persische Rijk. Dat wil zeggen, te beginnen bij het Medo-Persische Rijk. Dat is maar waar het om gaat. De plaats is bepaald voor het visioen. Zo gaat het in profetisch woord. Nou, en hij was dan bij de rivier Ulai. Dat is een zijrivier van de Tigris, geloof ik. Nou weet ik het niet zeker meer. Maar vooruit. Het water van die Oelai komt in ieder geval in een van die twee grote stromen uit. Maar het was dus een rivier. En er staat, ik hief mijn ogen op en ik zag... Nee, mijn kracht betekent dat, Oelai, maar vooruit. Maar ik zag en ziet, een ram stond voor die rivier, voor die vloed, daar waar de meden woonden. En er staat een, die had twee hoornen en die twee hoornen waren hoog. Een hoge hoorn wil zeggen grote kracht, groot koninkrijk, dat weet u langzamerhand, hè. En daarna staat er, en de een was hoger dan de andere en de hoogste, want ze waren niet echt even hoog, de hoogste kwam in het laatst op. Waarmee dus een prachtige uitbeelding gegeven wordt van het Medo-Persische Rijk, want het Rijk der Meden kwam eerst, het waren ook de Meden, Darius de Medier, die Babel veroverde, maar twee jaar later kwam Kores de Perziaan, weet u wel. En uiteindelijk werd het Persische Rijk. En tot mijn verbazing heb ik laatst geconstateerd dat wij spreken over het Medo-Persische Rijk, maar dat is christelijk jargon. Want daarbuiten spreekt men gewoon over het Persische Rijk. Dat Medo-Persisch, dat is de Bijbelse term namelijk. De wet van Mede en Perzen, een koninkrijk van Mede en Perzen, enzovoorts. Maar de ongewijde geschiedenis gebruikt de term eigenlijk nooit, spreekt gewoon over het Persische Rijk. En negeert in de praktijk ook de Meden. Zo gaat dat. Hè. Maar de Bijbel geeft het nauwkeuriger. Namelijk, het is een dubbelrijk eigenlijk. En de tweede, moet ik anders zeggen, de grootste kwam het laatst op. De eerste bleek de kleinste te zijn. Daar zit een heleboel typologie in vast. Maar dat is heel moeilijk om het snel uit te leggen. Het punt is namelijk dat buiten Daniël om, maar in elk geval via het boek Esther... Dat speelde zich af in het Medo-Persische Rijk. Dat koninkrijk der Meden en Perzen een beeld is van onze tegenwoordige bedeling. Ik heb het al een keer aangehaald naar aanleiding van dat schrift op de muur. Peres. Het koninkrijk zal verdeeld worden. Maar tegelijkertijd duidt het op onze tegenwoordige bedeling. Die immers een peres, namelijk een breuk is. Maar onze tegenwoordige bedeling is in hoge mate een dubbele. Heeft met dubbelheid van doen en daardoor met eerstgeboorterecht. Het dubbele deel van de eerstgeborene. Nou, hoe dat ook zij, het koninkrijk der Mede en Perzen is buiten Daniël om een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. En ook in onze tegenwoordige bedeling geldt dat het hoogste, de tweede, dus de hoogste, het laatst opkomt. Want luister eens hier, de kleine die er het eerst was is Juda, maar de hogere die later opkomt is Efraïm. De kleine die er eerst was, was Martha, maar de grote die later opkwam, was Maria. De kleine was de gemeente uit de Joden, maar de grote die later kwam, is gemeente uit de heidenen. Hebben die nog? En daarna hebben we er nog een paar van die dingen natuurlijk, maar ik laat ze nou maar weer buiten beschouwing. Want hier in Daniël 8 speelt het echt geen rol. Maar het is toch leuk om die dingen even vast te stellen. Dat beginsel kennen wij namelijk. Er zijn er twee. De eerste was klein, maar blijkt uiteindelijk niet van grote betekenis. De tweede, dat wordt hem.